onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 19, de versen 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? En het zevende vers weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovendij. De versen 6 en 7 van de 19e psalm.
Oh.
schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, nabij in het evangelie van Matthäus en daarvan het 25e hoofdstuk, te beginnen bij vers 14 tot en met het 30e vers. En de tweede schriftlezing kunt u vinden in het evangelie van Lucas en daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 27. Nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing, de eerste schriftlezing uit Matthäus 25 vanaf vers 14 tot en met 30. Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1 en een iegelijk naar zijn vermogen en hij verreisde terstond. En die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmede en won andere 5 talenten. En desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijns heren. En na lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen hadden, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heer, 5 talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zeide: Heer, 2 talenten heb gij mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook in en zeide: Heere, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende vandaar, maar gij niet waar gij niet gestrooid hebt, en bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde, zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergaderd waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn gelden wisselaren gedaan hebben, en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neem dan van hen hem het talent weg en geef het degene die 10 talenten heeft, want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloediglijk hebben, maar van die die niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. De tweede schriftlezing is uit Lucas 19, vanaf vers 12 tot en met 27. En vanaf vers 11. En als hij dat hoorde, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En hij zeide, een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zeide tot hen, doet handeling totdat ik kom. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En het geschiedde toen hij wederkeerde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, dat hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een iegelijk met handelen gewonnen had. En de eerste kwam en zeide, Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot hem, wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over de 10 steden. En de tweede kwam en zeide, Heere, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zeide tot dezelfde, en gij wees over 5 steden. En een ander kwam zeggende, Heere, zie hier uw pond, terwijl ik in een zweedoek weggelegd had. Want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt, en gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt, en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht, gij wist dat ik een straf mens ben, nemende weg wat ik niet gelegd heb, en maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik komende had hetzelfde met woeker mogen eisen? En hij zeide tot degene die bij hem stonden, neem dat pond van hem weg en geef het dien die 10 ponden heeft. En zij zeiden tot hem, Heere, hij heeft 10 ponden. En want ik zeg u dat een iegelijk die heeft, zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van dien zal ook genomen worden, ook wat hij heeft. Doch deze mijn vijanden die mij niet gewild hebben, dat ik over een koning zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt het zonlicht weer over ons doen schijnen deze morgen. En mochten we ook deze morgen de zonne der gerechtigheid op ons gewaar worden vanuit uw woord, door uw geest. Want Heren, van nature zullen we uw gaven in een zweetdoek leggen. En dan zullen we er niet mee woekeren, maar dan zullen we alleen maar onszelf bedoelen. En dan zullen we alleen maar met onszelf en door onszelf onze weg gaan. Maar die weg die leidt tot de dood, omdat die begint in de dood. Maar wat gij begint, Heere, daarvan zijt gij ook het einde. En wat gij begint, dat is leven, gerechtigheid en zaligheid. En het einde is het eeuwige leven zonder einde. O Heere, dat gij ons mocht leiden in uw woord. Ook in deze gelijkenis wordt zo haarscherp getekend wat het wel is en wat het niet is. En Heere, daar staat uw woord vol van. Toen gij op aarde wandeldet, hebt gij gesepareerd tussen schijn en zijn. Een prediking wat ook in onze dagen gehaat wordt. En ook degenen die mogen separeren bij u vandaan worden gehaat met een dodelijke haat. Want de mens wil erbij horen, de mens wil erbij gezet worden, de mens wil dus zichzelf erbij zetten. En hij wil horen aangename woorden. Maar toen gij sprak aangename woorden in de synagoge, toen waren ze allemaal onderdanig en ze hoorden u gaarne. Maar toen gij ging separeren, o lieve heren, het is geopenbaard in uw woord, toen wilden ze u van de stijl te werpen en dat is in onze dagen niks veranderd. En heren, er zijn meer die zich dominee noemen en u van de stijl te willen werpen, omdat zij wolven zijn in schaapskleren. En ons land is vol van die duistere moordspelonken. En dat is altijd al zo geweest. Want gij zegt, die ketterijen moeten onder u zijn, opdat de waarheid geopenbaard worden. En gij laat ook wolven in schaapsklederen toe, opdat de schapen zouden blaten. En getuigen van die goede herder, die enige herder die voor zijn schapen zorgt, want er is niemand buiten die herder die naar zijn schapen vraagt en ze opzoekt, gelijk die goede herder zijn schapen opzoekt en hen versterkt. O lieve heren, dat we dan op u geworpen mochten worden, ook deze morgen, op uw woord, waarop wij hopen, waarop gij ons verwachting hebt gegeven. Want heren, dat woord, dat zal eenmaal geopenbaard worden, wat dat woord, wat gij met uw woord gedaan hebt, en wat wij met uw woord gedaan hebben, dat zal eenmaal geopenbaard worden als gij weder zult komen op de wolken des hemels om van ieder af te eisen zijn rentmeesterschap, hoe hij op deze aarde met uw woord gehandeld heeft, met zijn naaste gehandeld heeft, met u gehandeld heeft. En heren, dan zullen al die handelingen geopenbaard worden en dan zult gij de bokken van de schapen scheiden, de bokken aan uw linkerhand en de schapen aan uw rechterhand, en dan zult gij gans recht richten. O heren, mochten we dan aan deze zijde van het graf vernield worden tot een schaap in Christus, opdat we die bokken natuur zouden afleggen en opdat we een nieuwe mens in Christus zouden geworden, ja, alleen door de toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus, dat is de nieuwe mens. Voor ons, o Heere, gij zijt het voor ons. En wij zijn de nieuwe mens in u. En mochten we daar eens onze gedachten op vestigen, maar mocht gij ons hart daarmee vervullen, door het te ontledigen en te vervullen met uzelf, door woord en geest, o Heere, want anders zullen we het naast ons neerleggen en dan zullen we net als deze mensen zeggen, wij willen niet dat die koning over ons zijn zou. En dat is onze natuur, onze vijandige natuur, onze godenvijandige natuur. En of we nou het avondmaal gaan, of we nou avondmaalgangers genoemd worden, het zal niet baten als wij niet in Christus wedergeboren zijn tot een levende hoop. O Heere, dan zal het allemaal te vergeefs zijn. Dan zal al onze godsdienst wederkeren in gerechtigheid tot onze eeuwige rampzaligheid. Maar wij smeken u, lieve Heere, open uw woord. En dat uw geest eraan gepaard zou mogen zijn. Dat die ons hart vervult, dat die ons hart zou vervullen. Door het te ontdekken, door het te ontledigen en het met u te vervullen. Want heren, met minder zal het toch niet gaan. En maak ons met minder niet tevreden. Want uw geest rust toch alleen in het volbrachte werk van Christus. O heren, mocht gij dan uw naam verhogen. En dat doet ge elke dag. Maar we slaan er geen acht op. We slaan acht op het aardse, op het vergankelijke. En op hetgeen niets is. Maar mocht gij geven, heren, dat onze ogen op u geslagen mochten zijn, om hulp of gunst te vragen, En we smeken u, lieve Heere, daal nog af in het gewaad van uw woord. En spreek tot ons, levend en krachtig, als machthebbende. Want Heere, als gij spreekt, dan geschiet het. En als gij spreekt, o Heere, dan zullen de zaken er ogenblikkelijk zijn. Want gij spreekt en het is er, en gij gebiedt en het staat er. En dat doet gij door woord en geest. O Heere, mochten we die middelen niet verachten. Mochten we uw instellingen niet verachten. Maar gij zegt tegen de Farizeeërs, gij hebt mijn huis tot een huis van koophandel gemaakt. Om er zelf beter van te worden. En ach, lieve Heere, wat is het in onze dagen. Daar de kerken vergaan. Met al deze dingen. Gij zegt, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende de toekomst van de Zoon des mensen. O Heere, mochten we daarna verlangen, op goede gronden, dat de Heere Jezus wederkomt op de wolken des hemels, om hem in gerechtigheid te aanschouwen, hier door het geloof, maar straks door aanschouwen. Wat zal dat toch een eeuwig wonder zijn, wat zal dat toch baren, Heer? Een eeuwigheid vol heerlijkheid en vol zaligheid. Maar we hebben hier ons rentmeesterschap waar te nemen. En Heere, dat hebben we verzondigd in het paradijs. Maar mocht gij het herstellen in ons leven in Christus. Want het beeld Gods is niet geschonden. Dat hoeft ook niet hersteld te worden. Maar Heere, wij zijn uit dat beeld gevallen. En wij hebben ons rentmeesterschap hebben we weggeworpen. Aan de duivel overgegeven. Maar mocht gij ons herstellen in het beeld Gods in Christus. Opdat we weer tot uw eer mochten leven in Christus. Want als we in Christus zijn, dan leven we tot uw eer. Volmaakt. Keert niks aan. O Heere, gedenk de zieke, de eenzame, de weduwe en de wezen, uw volk Israël. Het blijft alles op u wachten, de bekering van uw volk Israël. Niet naar de berekeningen van de fantasten, niet naar de overleggingen van de valse religies, maar naar uw woord. Gij hebt het beloofd. En uw belofte is de zaak. Dat is de zaak. Want wat gij zegt, dat doet gij. En lieve heren, dat geldt ook voor de bekering. Wat gij belooft, dat doet gij. Maar die belofte is geadresseerd. Dat is een persoonlijke toepassing. Uw volk weet wat gij beloofd hebt in hun hart. En mocht dat ook deze dag weer bevestigd worden. En mochten de onbekeerden de rust worden opgezegd, opdat ze om ontferming zouden smeken als een ter dood veroordeelde. O lieve Heere, verheerlijk uw naam en kracht, uw woord, uw Zoon, door uw lieve geest. Neem het onze weg en stel het uwe. En dat door de prediking des woords, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, in het paradijs was Adam als rentmeester over de schepping aangesteld om die te bebouwen en die te bewaren. En om te heersen over de dieren, over de vissen en de vogelen des hemels. Maar dat rentmeesterschap heeft Adam verdorven. En wij met hem. Adam heeft dat verdorven door zich van God af te keren en door op het aanbod van de duivel in te gaan. De mens als beelddrager Gods is het tegenbeeld van God toegevallen. En was het tegenbeeld van God, dat is de duivel. En dat door moedwillige ongehoorzaamheid. En toen de Heere rekenschap van Adam afeiste, zat Adam met zijn vrouw Eva verborgen achter de struiken, omdat zij God niet meer kende zoals zij hem gekend hadden. Het is wat. Adam en Eva die kenden nu de zonde die zij voorheen niet kenden. Eerst kenden zij de Heere, hè, door het ruisen van de bomen sprak hij tot hen, maar door de zondeval kenden zij hem niet meer. En voor de zondeval kenden Adam en Eva de zonde niet. Ze kenden de zonde niet. En nu kenden ze die wel. En ze zagen dat ze naakt waren. Dus Adam heeft dat goddelijke pond hem toebetrouwd van zich afgeworpen door het eten van de verboden vrucht. Adam heeft zijn rentmeesterschap verdorven. En in Adam hebben wij allemaal ons rentmeesterschap erdoor gebracht. En geliefde, zonder waar geloof zullen wij God geen rekenschap kunnen geven van ons rentmeesterschap. Want dat rentmeesterschap dat blijft staan. Hoor. Christus heeft niet een ander rentmeesterschap verworven. Nee, geliefde. Hij is in Adams plaats gaan staan. En hij heeft het werkverbond vervuld. In Adams plaats. En zonder waar geloof zullen wij geen rekenschap kunnen geven van ons rentmeesterschap, maar voor eeuwig verloren moeten gaan, omdat we niet gewild hebben, dat staat hier ook, dat hij koning over ons zijn zou. De rentmeesterschap, dat staat niet op zichzelf. Een rentmeesterschap staat in dienst van een koning. En ook het geestelijke rentmeesterschap staat in dienst van de koning der koningen. Hij is hoofd van het genadeverbond. En in deze gelijkenis van de 10 ponden handelt de Heer Jezus niet over ingeschapen gaven of talenten van de mens. Maar hij handelt krachtens de algemene betekenis. Maar krachtens de algemene betekenis spreekt Christus hier over het rentmeesterschap dat de mens is toebetrouwd krachtens het woord van onze God. Krachtens onze schepping. En het gaat dus over de vraag hoe wij met Gods woord gehandeld hebben ten aanzien van onszelf en ten aanzien van anderen. Je hebt mensen die geven aan het rentmeesterschap een eigen invulling. Hè? En daar is heel de humanistische wereld mee vervuld. Dat is allemaal valse verdraagzaamheid. Maar het geestelijke rentmeesterschap, dat moet getoetst worden aan Gods woord. En de gelijkenissen van de... We hebben opgelezen uit Matteüs de gelijkenissen van de 8 talenten en in Lucas evangelie van de 10 ponden. En die handelen dus over het rentmeesterschap. En in afhankelijkheid des Heren zullen we u dit rentmeesterschap verklaren in het licht van de eeuwigheid. En ook de verschillen van de beide evangelieën daarin aantonen. En geliefde, God heeft ons als rentmeesters op deze aarde gezet. En eenmaal... De schepping was niet vrijblijvend. God heeft Adam gezet als koning over de schepping. En eenmaal zullen wij alle rekenschap moeten afleggen van ons rentmeesterschap voor God. Maar het rentmeesterschap ziet niet op hetgeen de mens allemaal krachtens zijn gaven presteert, maar hoe hij handelt met hetgeen God hem of haar heeft toebetrouwd krachtens de scheppingsorde in het licht van de eeuwigheid. En God heeft zijn woord gegeven en op grond van dat woord zal elk mens geoordeeld worden, hetzij goed, hetzij kwaad. Het woord is de toetssteen. Het woord van onze God is de toetssteen van hoe wij ons rentmeesterschap hebben waargenomen. Hoe handelen wij met onze vrouw of man? Behandelen wij mannen onze vrouw als een slaaf? Of is ze echt hulp er tegenover? Overeenkomstig Gods scheppingsorde. SGP, welke plaats kent u de vrouw toe? Het zal openbaar gemaakt worden op de dag van Christus. En welke houding neemt u vrouwen in tegenover uw man? Speelt u de rol van een geëmancipeerde vrouw? Of neemt u de plaats in die God u gegeven heeft en voor u verordineerd heeft? Het zal geopenbaard worden op de dag van Christus. En hoe handelen wij als ouders met onze kinderen die ons als leenpanden van Gods wegen zijn toebetrouwd? De kinderen zijn een erfdeel des Heren. Hoe handelen wij met het erfdeel des Heren? En hoe handelt gij kinderen met uw ouders? Eert gij uw vader en uw moeder, geduld hebbende met hun gebreken en hen dienende in alle onderdanigheid in de vreze Gods? Hoe handelen wij met het geld wat de Heere ons toeschikt? Om te potten? Nou, gierigheid is een wortel van alle kwaad. En het komt in onze dagen meer en meer openbaar dat de mens door de geldgierigheid wordt gedreven. Ja, ik zal maar een eenvoudig ding zeggen. Een vrouw met een gat in haar hand is een plaag voor het gezin. Hoe handelen wij in ons beroep jegens onze naasten? Hoe loopt ons personeel erbij? Werelds of naar de orde der schepping? Hoe handelen wij met onze beesten? Immers de rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. Hoe handelen wij met onze verre naasten? Of doen we alleen een duit in het zendingszakje en houden we het dan voor gezien? Hoe handelen de herders met de kudde die hen is toebetrouwd? Als de huurlingen die de schapen de bloemhoven injagen. Zo? Of als een David die in de bressen ging staan als de roofdieren de kudde bedreigden. Nou, ik denk dat komt in onze dagen meer en meer openbaar. Dat er meer huurlingen op de kansel staan als Davids. Let maar op. Maar God zal de schapen van uw hand afeisen, leraars Israëls. Hoe handelen de ambtsdrager met het geestelijke erfdeel des Heren, al heersende of als leesbare brieven van Christus dienende de heiligen? Of moeten we zeggen dat er in de meest rechtzinnige kerken geen plaats meer is voor het levende kind? Dat is nooit geweest. Ik heb onlangs Nederland weer eens bezocht. Maar de meeste kinderen van God leven buiten de lege plaats. Omdat er voor hen geen plaats is in de kerkelijke herberg. En er is geen herder die naar de zulke omkijkt. Want ze bekommeren zich alleen om de 99 schapen die lid van het kerkje zijn. Maar dat ene verloren schaap, kerkelijk gezien, is nergens welkom. En dat voelt zich ook nergens thuis. Vanwege de alomheersende kerkpolitiek. En de dwaling omtrent de rechtvaardigmaking. Al heel verlaten. Het is nou de rechtvaardiging van de wetteloosheid. Alom. Het is geen tucht meer. En als er geen goede herder was, zouden de schapen die buiten de lege plaats verkeren gewis en zeker omkomen. We hopen er vanavond nog op terug te komen. Maar al die dolende schapen Christi, die worden door het gros avondmaalgangers genegeerd en gehaat. Maar al die schapen Christi zullen van Gods wegen van de hand der herders geëist worden. Al hebben ze ook een naam die klinkt als een kerkklok. En ik zou absoluut niet in de schoenen durven reizen van het gros leraren die zich alleen maar druk maken om emeritaat en traktement en zich om de schapen Christi niet bekommeren. Er komt een dag. Dan zal de Heere dat allemaal stellen, ordentelijk voor ogen. En om nu tot de bijzondere of geestelijke verklaring van de gelijkenis te komen, moeten we onszelf eerst af de vraag stellen hoe wij met Gods woord dat de Heere ons overgeleverd heeft handelen. Leggen we Gods woord uit naar onze eigen meningen en overleggingen? Of hebben we geestelijke oren gekregen om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt? Neemt het woord van God heel ons leven in beslag? Of houden we er een eigen... Je hebt tegenwoordig heb je allemaal van die mensen die hebben een privégeloof. Hè? Dat is privéterrein geworden. Geloof is privéterrein geworden. Maar zo handelt God niet hoor. Nee. Als je tegenwoordig een brief schrijft naar een dominee van een ander kerkverband, krijg je nog geen antwoord. Weet je wat ze zeggen? Wat bemoei je eigenlijk mee? Privégeloof. Dat is een totaal andere godsdienst als Gods woord ons leert. De Heer heeft me laten zien dat zo'n kerk als de PKN een totaal andere godsdienst is als Gods woord ons leert. En degene die daarin kunnen blijven, die zal God oordelen. En die zullen van de plagen ontvangen, die voor zich zijn in Openbaring 18 vers 4, lees me nou. Allemaal drogredenen. Als predikanten zeggen, ja wij moeten onder het oordeel bukken. Ja, drogredenen. Sprookjes. Niks van God bij. Maar wat hebben de gelijkenissen van de 8 talenten en de 10 ponden ons nu te zeggen, geliefden? Net als alle gelijkenissen betekenen de gelijkenissen van de talenten en de ponden op geen enkele wijze een vereenvoudiging van de heilsleer. Dat wordt wel veel gedacht. Maar dat is een vleeselijke opvatting en een ernstig misverstand. En een misverstaan van de Heilige Schrift. Ook al die kinderbijbels. Ja, ik ben er niet tegen. Maar Gods woord leert ons geen vereenvoudiging van de heilsleer. Op geen enkele wijze. Ook niet door gelijkenis. Gods woord is geen begripsboek die naar ieders willekeur kan worden uitgelegd. Maar kan alleen verstaan worden door het geloof dat de Heilige Geest in de harten van Gods kinderen ontsteekt. Maar toch is Gods woord niet onduidelijk voor een onbekeerd mens. Dat van het rentmeesterschap een zeker begrip heeft. Gods woord, kijk, je moet het vergelijken als je een dorp in rijdt en er staat een bord van 50 km per uur. Nou, dat kan iedereen zien. 50 km per uur rij je 60, dan hoef je niet verwonderd op te kijken dat je een bon krijgt, dat je een bekeuring krijgt. En zo is Gods woord ook niet onduidelijk voor een onbekeerd mens. Het is geen geheimtaal. Hoewel het alleen maar verstaan kan worden, geestelijk verstaan kan worden, door het geloof. Maar niemand is te verontschuldigen. Omdat hij zegt van ja, ik kon die taal niet verstaan. Ik ben Nederlander en ik kan geen Grieks. Nou, zo is een mens niet te verontschuldigen. Nee. Gods woord spreekt duidelijke taal, ook voor een onbekeerd mens. En de gelijkenissen van de talenten en de ponden, die heeft een algemene en een bijzondere strekking. En in de bijzondere zin ziet het enerzijds op de ambtelijke bediening van Gods knechten, en anderzijds ziet het op het woord der gerechtigheid dat aan al Gods kinderen is toebetrouwd. Maar ook in algemene zin, het geldt deze gelijkenis ook voor een onbekeerd mens. En de Heer uit de gelijkenis, wordt een welgeboren man genoemd, ging een grote reis maken om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. En geliefde, met die welgeboren man wordt Christus bedoeld, die tot het hemels koninkrijk is opgevaren en op de jongste dag zal wederkomen om een iegelijk te vergelden nadat zijn of haar werk zijn zal. En met die dienstknechten worden ten eerste de apostelen en leraars bedoeld, die het pand dat hen is toebetrouwd moeten bewaren en moeten aanwenden tot eer van God en tot heil van hun naasten, door het evangelie te prediken en de sleutelen des hemelrijks te hanteren. En in de tweede plaats gelden die gelijkenissen van de 10 ponden en die 8 talenten ook voor Gods kinderen, klein en groot, in het algemeen. En Paulus steekt zijn geestelijke zoon Timotheus een hart onder de riem als hij zegt: O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdelroepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. En met dat pand wat Paulus hier noemt, wordt de zuivere geloofsleer bedoeld. Om die zuiver te bewaren en te verkondigen. Ja. Je hebt in onze dagen heb je zo'n een valse eenheid. Hè? Een valse eenheid dat zegt dat het boven alle leerstellingen uitstijgt. En één, ze willen één zijn in Christus. Boven de leer. En alle verschillen willen ze gladstrijken. Maar geliefde, dat is een eenheid van de duivel. En die is in de rampzaligheid is die gemaakt. Christus en zijn leer zijn voor geen procent te scheiden. Iemand die zegt Christus lief te hebben en zijn leer veracht, die zal zeker verdoemd worden. Als wij de leer van Christus niet nauw nemen, dan behoren we niet tot de kinderen Gods. Gods kinderen zullen die leer zuiver bewaren. Bewaar het pand u toebetrouwd. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen van eenheid manifest. En niks anders is dan een verbond met de hel en een voorzichtig verdrag met de hel en een verbond met de duivel. Dominee van Vlastuin, je bent niet te verontschuldigen, want je staat nog steeds op die duivelse website van die duivelse eenheid. Je bent niet te verontschuldigen. Want je staat erop als een ondertekenaar van een verdrag met de hel. En het pand dat Timotheus is toebetrouwd wordt in Matthäus 25 onderverdeeld in 8 talenten. En in Lucas 19 wordt het pand van de leer van Christus met 10 ponden aangeduid. En daaruit kunnen we leren dat de talenten en of de ponden uit de gelijkenis zien op de woorden Gods die ons zijn toebetrouwd. Waarmee Gods knechten en kinderen moeten handelen om Christus en diens leer te prediken, om zielen voor Christus te winnen. En om van hem te getuigen totdat hij wederkomt om de wolken des hemels. Maar ook om tegen te getuigen, tegen de valse leer. En tegen de valse godsdiensten. Artikel 36 is in onze dagen verkracht door de SGP en hun leiders. Verkracht! Valse leraren! Die hun ponden leggen in een zweetdoek. Maar in de gelijkenis van de 10 ponden, zoals we die hebben opgelezen in Lucas 19, ontvangen alle 10 dienstknechten elk 1 pond. En dat betekent dat zij alle dezelfde roeping hebben om de volle raad Gods te prediken. En de gelijkenis van de 10 ponden staat in direct verband met de gelijkenis van de 10 maagden. En niet alle die een roeping hebben ontvangen, zullen ingaan in de vreugde des Heren. En van de 10 knechten die een pond hebben ontvangen, worden er slechts 2 tot de bruiloftszaal toegelaten. En de eerste dienstknecht mocht met het toebetrouwde pand of pond er 10 andere ponden bij winnen. En dat had die man niet gedaan. Maar het woord hem toebetrouwd. Hij zegt dan ook niet: ik heb met mijn pond er 10 bijgewonnen. Nee, hij zegt: Heer, Uw pond heeft er 10 ponden daartoe gewonnen. Uw pond. Hoort u? Hij zegt, uw pond heeft het gedaan. Dat ziet op de Heilige Geest. Uw pond heeft het gedaan. Ik zat ooit eens in een gezelschapje en er waren 2 mensen aanwezig. Waarvoor ik een middeltje was geweest. Maar er werd door een van die aanwezigen gesuggereerd dat het mijn bekeerlingen waren. Ik moest inwendig lachen om die zottenij. Want zo worden er wat arme zielen over het paard gedeeld. De een heeft die bekeerling en de ander heeft die bekeerling. En die is 1 bekeerling van die en die dominee heeft er zoveel op zijn naam staan en ga zo maar door. Maar geliefde, van dominees bekeringen zal de hel geplaveid zijn. En het is wel een wonder als we in Christus naam mogen planten of nat mogen maken. Maar het is alleen God die de wasdom geeft. Zijn ponden, uw pond, heeft er 10 bij gemaakt. Nee, want nog hij die plant is iets, nog hij die nat maakt is iets, maar God die de wasdom geeft. En die planten die nat maakt zijn 1. Het zijn maar leerjongens. Maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen als een arbeid. Genadeloon. Ja. Dat zien we ook in deze gelijkenissen. Dus die eerste dienst krijgt uit de gelijkenis getuigt niet wat hij gedaan heeft, maar geestelijk gezien wat Gods pond heeft uitgewerkt. In tijden van opwekkingen keek Gods volk wat God gedaan heeft. Wat God deed. We moeten uitkijken wat God doet. Wat doet God in uw leven? Wat doet hij? Sla je er acht op. Wat hij doet. En het woord zal nooit ledig tot God wederkeren. Hè? Als het gepredikte woord zuiver gepredikt wordt, zal dat woord nooit ledig tot God wederkeren. Als het pand, dat zijn de woorden Gods, ons is toebetrouwd door de Heilige Geest die in ons woont. Dus zonder de inwoning van de Heilige Geest zal er geen pondje bij komen. Geen ons, geen gram. Ook al hebben we 500 kilo godsdienst in onze vrome zakken. Van de Poel die zei zo treffend, 1 gram genade is beter dan 1000 pond godsdienst. Ja, zo is het. Maar om nog even terug te komen op dat gezelschapje, er zat nog een andere man en die begon de aanwezigen te imponeren met de bewering dat alleen een sterk geloof een waar geloof zou zijn. En volgens hem zou Luther dat ook zo geleerd hebben. Ja, waar Luther in de oudvallen zal niet voor misbruikt worden, dat is meer dan treurig in onze dagen. Maar ik zei toen dat een zwak geloof in Christus ook een waar geloof was. Ja, maar daar ging de man niet op in. Maar lieve mensen, ik zal u zeggen dat ik voor mijn waarneming nooit verder kan komen dan een zwak geloof. Een hinkende stumper. Maar ik zal u zeggen, ik heb een sterke God. Die mijn enige schild is en mijn loon zeer groot. En met mijn God spring ik over de muur. En dring ik door elke bende. Al was het de duivel en al zijn helse trawanten bij elkaar. Maar als de Heer zijn aangezicht verbergt, o mensen, dan schrik ik voor een ritselend blaadje. En dan kan ik over een strootje nog niet heen komen. Dan is het magor missabib, schrik van andom. Ken je het ook? Ja, je hebt altijd van die mensen die met hun grote geloof te koop lopen. Hè? Ja, maar als het erop aankomt, dan hebben ze een god die zo groot is een luciferdoosje. Ja. Maar als je op je plek bent, mensen, dan kan je zelf in het luciferdoosje. Maar ik kan me niet jaloers worden op mensen die zeg maar een groot geloof propaganderen. Want we hebben hier geen volkomen geloof. Christus hebben volkomen geloof. En daar moet ik het van hebben, van zijn geloof. Want hij is de volleinder des geloofs. Ja, en die groot geloof mensen die kunnen wel indrukwekkend dogmatiseren. Maar je gelooft er zeker niet dat Simpson de dogmatiek van Kerst eerst moest raadplegen toen die leeuw op zijn pad kruiste. Mensen, laat me toch niet lachen. Godsvrees is geen praatvrezen. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in menselijke woorden, maar in kracht, in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Dus kleinen in Christus, ik heb u wat te zeggen, ik ben er zelf ook een. Laat je nooit door een vroom mens imponeren. En laat hij een gouden ring om zijn vinger en een hoed zo hoog op als een kerktoren. En een bekeringsverhaal van 600 A4'tjes. Ik geef er nog een cent voor. Een Gods ware volk kan nooit meer bekeerd worden. Hoeft ook niet. Want ze zijn door de rotte planken vloer van hun bekering gezakt. In de dood van Christus gedoopt. En hebben Christus alleen als hun bekering overgehouden. Hoef je stand ook niet meer op te houden. Ik heb er ook geen behoefte aan. Maar je moet me goed onthouden. Dat als je niets anders hebt dan de gerechtigheid van Christus. Dat de vrome godsdienst niet meer in je geïnteresseerd is. Kerken zijn ook niet meer geïnteresseerd in mensen die niks anders hebben als de gerechtigheid van Christus. Toegerekende gerecht, toegepast hoor. Ik praat over de toepassing. Ja, want die mensen die breken alle mensen af. En zichzelf, want ze zijn zelf afgebroken. In de dood van Christus. Ja. Die mensen hoeven de stand niet meer op te houden. Maar je hoeft ook niet meer een stand aan te komen. Steken ze gelijk door midden. Maar bij de vrome mens moet je altijd nog een zekere stand hebben. Al was het maar de stand van een arme zondaar. Nou, daar is Gods volk ook aan gestorven. Dan gaat het slecht, dan wil men nog wel meehuilen in het bos. Als wolf in het bos, maar gaat het je goed in Christus en zegent God je bediening door zijn ponden te vermeerderen, dan moet je op afgunst rekenen. De prediking van Christus is uitermate gezegend. Maar door nijd en afgunst is Christus aan het kruis geslagen, omdat hij niks anders als goed gedaan heeft. En weet u wat de Joden niet konden verdragen? Weet u dat? Dat Christus Here was, is, ook van de Sabbat, konden ze niet verdragen. Want dat ging allemaal tegen hun zelfgemaakte regels in. En omdat Christus de zeden en de gebruiken der Joden doorbroken heeft met zijn gehoorzaamheid en de willen des vaders, konden ze hem wel schieten. Ja, Christus breekt alle godsdienst af. En toen hij op aarde rondwandelde, heeft hij die Joodse godsdienst afgebroken. De godsdienst in het voorgestoelte der synagogen. Die goed laten zien dat ze er zijn, die heeft hij afgebroken. En de stoelpoten onder hun weggeslagen. Maar de tollenaar stond van verre. Ja, daar heb je Gods volk. Hè. Die zeggen niet van zichzelf dat ze van verre staan. Zeg God, maar de tollenaar stond van verre. Zeg Christus. Want hij vreesde met Korach, Datan en Abiram ter helle te varen. Maar gelukkig voor die mannen zat de Heer Jezus ook op de achterste kerkbank en heeft die man zalig gekeken en zalig gesproken. Ja, dat is zalig worden. Hè? Ook na ontvangen genade. We hopen er vanavond nog wat van te zeggen in de zaligspreking. En weet u wat die tollenaar toen is gaan doen? Toen is die man naar huis gerend, want de Heer Jezus moest vanaf dat ogenblik in zijn huis blijven. Geloof ik niet. Maar zelf wel. En als hij zo een avondmaal mag gaan, geliefde, zoals de gerechtvaardigde tollenaar naar huis rende, dan kan de godsdienst je ook wel doodkijken. Ik heb het wel meegemaakt hoor. Maar dat de liefde doet rennen, dat wordt in onze dagen niet meer herkend en erkend. Maar de liefde doet rennen hoor. Zoals de herders met haast gingen naar het geboren kind in Bethlehem. En ze gingen met haast. Die mensen hebben niet voor voetje naar Bethlehem gegaan. Die zijn er naartoe gerend. Maar daar heeft de godsdienst geen kennis aan. Die schrijden voetje voor voetje ten heilige tafel met een ingebeelde vroomheid. Het lijkt allemaal zeer heilig en eerbiedig, maar God doorziet die vrome poppenkast van A tot Z. Dan zeg ik niet dat je naar de heilige dis rennen moet, Maar de liefde van Christus breekt wel door alles heen. En dan gaan ze met haast. Want als Christus je nodigt, dan krijg je echt haast hè, om de koning te ontmoeten aan zijn ronde tafel. En ze gingen met haast. Ja, dan moet je een afgedankte schaapherder voor zijn. Hè. Ja, dan krijg je haast. Ja, die mensen hadden ook geen stand op te houden. Nee, die leefden ook buiten de samenleving. Maar God zocht die mensen op, omdat hij ze gekend had van eeuwigheid, hè. Niet vele wijzen. Nee. Maar het onedele heeft God uitverkoren. Ja, daar hoorden die herders ook bij. Dus die dienstknechten die er een aantal ponden hadden bijgewonnen, die mochten ingaan in de vreugde huns heren. Nou, volk van God, het feest moet nog beginnen hoor. En als de Heer ons hier soms al zo'n zalige voorsmaak geeft van die zalige toekomst, hoe volzalig moet het dan het aanzitten aan de bruiloft des lams dan wel niet zijn. Dan zullen we met de koningin verscheven als we het eigendom van Christus zijn. Dan zullen we met de koningin verscheven uitroepen, de helft is mij niet aangezegd. Dus die dienstknechten, die kinderen Gods, die tweelingen voortgebracht hebben met de woorden Gods, hun toebetrouwd, zullen loon naar werken ontvangen. Dat is geen loon naar verdiensten, maar loon naar de werken van Christus. Gods volk mag de goede strijd des geloofs strijden, maar alleen Christus heeft de strijd goed gestreden. En dan krijgen ze het loon op grond van zijn arbeid. Verstaat het? Dan ontvangen zij genadeloon op grond van de werken van Christus. Ja, dat heeft Christus voor de zijnen verdiend en gedaan. Al sla ik alle spijkers krom, dan ziet God met eerbied gesproken alleen maar rechte spijkers. Omdat Christus alleen spijkers met koppen geslagen heeft in mijn plaats. Ja, en als jij hem deze leer ergert, geliefde, dan ga je er maar uit. Dan gaat het maar uit. Christus heeft de kop van Satan vermorzeld, de wet tot de laatste titel en joden vervuld, en is tot zonde gemaakt en is in onze plaats gaan staan. En als Christus het nu alles voor mij gedaan heeft, nou, maar zelfs een vraag, wat moet ik dan nog doen? Vruchten voortbrengen, je best doen, heiligmaking in gang zetten. Nou, volk des Heren, uw vrucht is uit hem gevonden. En die zijn al van eeuwigheid bereid voor Gods kinderen. Gods volk kan geen enkel goed werk toevoegen aan het goede werk wat God bereid heeft in van eeuwigheid voor degene die hem vrezen. Ze kunnen er ook niet eentje afhouden. Bestaat niet. En daar zal de doodsteek voor al die actieve heiligmaking die in onze dagen overal wordt verkondigd. Gods volk is zo actief niet hoor, is lijdelijk. Christus is actief, zijn geest is actief. Ja, dat zet Gods volk in beweging, anders nergens mensen. En op de toerekening van de gerechtigheid van Christus, dus op de rechtvaardigmaking, volgt direct de inwoning van de Heilige Geest. Niet als aanvulling op de rechtvaardigmaking, maar als vruchtgevolg van de opstandingskracht van Christus die in de ziel verheerlijkt is. De Heilige Geest zal het uit Christus nemen en het de kerk verkondigen. Wat zal hij verkondigen? Al hetgeen Christus in uw hart gesproken heeft tot uw eeuwige zaligheid, dat zal de Heilige Geest bevestigen en verzegelen. En dat is de kracht van het rentmeesterschap. En dan is het werk Gods in mij niet zeker, omdat ik zo zeker ben, wel nee. Maar omdat deze geest met ons getuigenis geeft dat we kinderen Gods zijn. En wanneer is het voor het laatst geweest, geliefde, dat de Heilige Geest getuigenis gaf in uw hart? Dat God uw God is en dat Christus uw borg is. Wanneer? Of bent u de vreemdeling van? Van het inwendige getuigenis van Gods geest. Gods kinderen hebben dat getuigenis in zichzelf. niet van zichzelf, maar in zichzelf. En dat inwendige getuigenis des Heilige Geestes, dat kent elk kind van God. Naar de mate des geloofs. Bij een is het krachtig en soms is het in het leven van een kind van God de ene keer krachtig en de andere keer minder krachtig. Daar staat of valt het getuigenis des Geestes niet mee. Hoezeer het ook bestreden wordt, daar staat of valt het getuigenis des Geestes niet mee. Het getuigenis des Geestes wordt altijd bestreden. Dat is er wel een kenmerk van. Maar de Heere komt altijd terug op zijn eigen werk en dat in de hel en in de diepte van ons bestaan. En dat was het bestaan van Christus. De diepte, de verlorenheid in onze plaats. En als de Heere dan overkomt in die diepte, hè, daar waar de midden groeien, daar is ook Christus, dan gaan we van ons afwijzen. Omdat we nooit meer bekeerd kunnen worden, nooit meer bekeerd hoeven worden, nooit meer bekeerd willen worden. En dat terwijl we met Jeremia dagelijks om bekering smeken. Ja, een paradox. Ik heb deze leer niet verzonnen en de bevinding al helemaal niet, want anders zou je vrijer mogen twijfelen. Maar het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is, een slechte wijsheid leren wil. Maar dan is er ook nog een dienstknecht die het pond van zijn heer in een zweetdoek legt. Omdat, ja, we kunnen niet alles noemen, we kunnen niet elke tekst behandelen van deze gelijkenis. Maar we zullen u de hoofdzaken noemen. Hij legt dat pond in een zweetdoek. Omdat hij zich het evangelie van Christus schaamt. Ja, hij wil wel vroom zijn. Vroom voor de dag komen. En wat licht verspreiden. En dat kan volgens hem ook in de peken. En het woord mag er immers gepreekt worden. Je hoeft daarvoor slechts een klein knievalletje voor de duivel te maken. En dan mag je preken wat je wil. En dan mag je ook de drie vorms van dort op je lippen nemen. Mag allemaal. Maar geliefde, je kunt er geen ponden bij winnen. Want dat kan alleen als je het pond, de woorden Gods, uit Gods hand ontvangen hebt. En van Gods wegen verzekerd dat je dat pond toebetrouwd hebt. Als de kerk het pond uitdeelt à la Rome, dan mag je Gods woord wel belijden. Oh ja. Maar er zijn daarbij nog een aantal kilo's aan ketterijen plus een dode zee aan gore sodomie, waarin je de ander moet vrijlaten. Maar dan word je wel van de duivel gedirigeerd, geliefde. Omdat je deel uitmaakt van het geheel. En daarom zeg ik, in de PKN, en geen predikant uitgezonderd, die leren een totaal andere godsdienst als in Gods woord wordt geleerd. Dat is niet meer de christelijke godsdienst. Heb er niks mee te maken. Een valse leer. Wie het ook is. Daar komt nooit een pondje vrucht bij. Want God staat niet toe dat je zijn leer beleidt met de mond en die verloochent met de daad. Dat staat God niet toe. Want je kunt nooit God dienen en de mammon. Je kunt nooit Christus met Belial laten samenstemmen. Dat bestaat niet. Die het wel leren, dat zijn antichristen. En hoewel het woord Gods niet gebonden is, zijn wij wel aan het woord gebonden. En alleen en geheel aan het woord. Dus als ik daar nog allerlei sodomitische kerkorders kan ondertekenen, valse belijdenissen kan ondertekenen, dan sta je niet meer op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Maar dan leer je een valse leer dat met het ware christendom niet overeenkomt. En alles wat niet is naar het woord, dat zal geen dageraad hebben. Daar zal er ook geen ponden bij komen. God is vrij. Het woord is niet gebonden. Let op wat ik zeg. Maar al sta je niet op dat fundament, ook kerkelijk hoor, zal je geen dageraad hebben. U zegt dan al, en Gods volk dan in de PKN, De Heere zegt, die zullen van de plagen ontvangen. Dat zegt God, hoor, dat zeg ik niet. Goed, dus die schijnbaar vrome dienstknecht verborg dat pond dat hem was toebetrouwd en legde het als een stuk antiek weg in grootmoeders kast. Hij gooit dat pond niet weg. Nee, hij bewaart het zorgvuldig. Maar zelf zit hij met een boekje in een hoekje, want de religie dat God niet meer werkt is hoogst populair in de meest rechtse kringen. Ik word er ook keer op keer mee geconfronteerd dat het gros rechtzinnige predikanten totaal niet geïnteresseerd is in de redding van verloren zielen. Omdat de geldgierigheid hen beheerst. Ja, ze zitten er goed bij, hebben een rijtje kroot in de tuin. Alleen maar het eigen ik, hè. Maar dat de Heer nog zielen redt, daarvoor mogen we zelf getuigen zijn, omdat de Heer zijn ponden vermeerdert. Maar als je daartoe een middel mag zijn, weet u hoe menige predikanten getuigen van Christus ziet als concurrentie op het kerkelijk erf. Ja, als een bedreiging. Men is doodsbang om de macht te verliezen. Nou, Gods volk is alle macht verloren in Christus, hoor, want hij spreekt alleen maar als machthebbende. Voor machtelozen, voor krachtelozen, voor hopelozen, voor reddelozen, voor goddelozen. En ook door zijn volk. En hij is vrij wie hij gebruikt om zijn ponden te vermeerderen. Ik weet kinderen Gods te wonen die nog nooit een bezoekje van een leraar of ambtsdrager hebben ontvangen. Vanwege het wonder dat in hun leven is, heeft plaatsgevonden en in de eenzaamheid hun weggaan. Dat zal God van die leraars afeisen. Als je een ambt waarneemt, dat is ook een rentmeesterschap. En je bezoekt niet de schapen Christi, nou dat zal God je kwalijk nemen. Daar zal God mee afrekenen, al in dit leven. En die verlaten schapen Christi, die hebben ervan mogen getuigen. Oh ja, oh ja. Maar de zulke worden met afgunst bejegend. En tenslotte door de kerkadel genegeerd. Men wil volle kerken, avondmaalstafels, lange gewaden, zwarte kerkjassen. Maar alwee als er een kind van God van genade door recht gaat getuigen. Dan slepen al die gemoedelijke beleiders Christus naar de stuilte om hem te pletter te gooien, omdat hij een bekering afgepakt heeft. Ja mensen, als hij nog wat af te nemen is, dan hij nooit meer gaat. Dan is het geen waar werk Gods. We moeten eens anderen worden. En dan moet je jezelf totaal verliezen. Christus trouwt echt niet met de oude mens, hoor. Met de oude mens onder de wet. Die het met Mozes houdt. Christus pleegt echt geen overspel. Hoor. Dat is overspel. En zo wordt er ook meestertijds gepreekt. Overspelige preken. Dat Christus trouwt met een oude mens. En die wordt dan vereenzelvigd met een arme zondaar. Een leugenleer. Nou, wat moet er dan gebeuren? Nou, je moet geloven. Oh ja, geloven. Nou, werp je geloof eerst maar eens in het vuur. En kijk maar eens of er genadegoud uitkomt. Want God beproeft de zijne als door vuur. Opdat al het hout, hooi en stoppelen zou verbranden. Want God kan alleen maar zijn genade kwijt en een brandhout voor de hel. En dat is toch een ruim evangelie, geliefde. Als het voor een helleling nog kan, wie wordt er dan eigenlijk buitengesloten? Maar de godsdienstige mens heeft totaal geen belang in zijn zaligheid, want hij is vroom. Hè? Hij is vroom, net als de broers van Jozef. En zo gedraagt hij zich ook als een vrome pop. Hè? Die geen belang heeft in Christus, geen enkel belang. En geliefde, het belang, dat ligt niet ook aan onze kant, dat ligt aan Gods kant. Want God is in zichzelf bewogen en voor Gods volk geldt, ik wil en zij zullen. Dus geen mens wil bekeerd worden zoals God het doet. En als God het vrome jasje van ons lijf rukt, zoals die bij Adam en Eva de vijgenbladeren van hun lijf rukte, dan blijft er een kale, naakte zonder over die maar één recht heeft, de eeuwige straf. Nou, daar solliciteert geen mens nou wel. Maar God vraagt ook niet of naar gewillige mensen, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En zo zijn Adam en Eva gerechtvaardigd door de gerechtigheid van Christus. Want hij bekleedde Adam en Eva Hij slachtte daartoe een dier en hij bekleedde ze met het vel van het dier. Dat zag op het kleed van de gerechtigheid van Christus. Er moest een offer plaatsvinden. Dat is het offer van Christus. Dus Adam en Eva werden als goddelozen gerechtvaardigd. We zijn er een goddeloze en verloren zondaar in ons midden. En die een betrekking hebben gekregen op een rechtvaardig God. Want als de Heer nou in je leven komt, geliefde, door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, dan krijg je een betrekking op een rechtvaardig God. Al zou die ook verdoemen, dan krijg je toch een betrekking op een rechtvaardig God. En dan heb je ook een schreeuw in je ziel om genade en ontferming. Dat is altijd het waarachtige kenmerk van de ware ontdekking. Krijg je betrekking op een rechtvaardig God. Een liefdesbetrekking, ja. En als dan dat lieve woord des Heren verkondigt, dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Heer Jezus was, dan zou je hem zo ineens willen aangrijpen. Echt waar, hoor. Maar je armen zijn te kort en je bidden is te zwak. En hoe zal zo'n ziel ooit met God verzoend worden? Of is dat uw zielenworsteling nooit geweest, geliefde? Gods volk komt van de hel en de hemel, hoor, en daar ben je bij, hoor. Als de Heer je redt van onder het vonnis der wet, dan ben je een gans verloren mens gebleken in de inleving. Anders is het ook nog geen wonder, hè? Maar zalig worden is nog altijd een eeuwig godswonder. Bij de mensen onmogelijk. En als het gericht gespannen wordt van het goddelijke recht, dan lijkt het bij God ook wel onmogelijk. Voor de waarneming der ziel. Want de Heer doet van zijn recht geen afstand en wij beantwoorden niet aan zijn beeld. Dus dat is een afgesneden zaak. Maar nou is er één geweest, geliefde, die met het pond Gods er 10.000, 10 maal 10.000 ponden bij gewonnen heeft. En dat is de ganse uitverkoren kerk. En op grond van zijn verdiensten gaat de kerk er ook ponden bij winnen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door de Heere Geest. En weet je hoe de kerk van Christus er ponden bij wint? Weet je hoe? De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoot niet mee uitgetogen. We zullen er eerst eens een versje voor zingen. En wel uit Psalm 68, daarvan het achtste zangvers. Psalm 68, vers 8. organist was eigenlijk het verkeerde versje. Het was geen verkeerd versje, maar het was eigenlijk het verkeerde versje, want we hadden vers 6 moeten zingen, wat we nu ook zullen doen. De koningen, hoe zeer geducht zij met hun heren weggevlucht, zij vloden voor hun ogen wat er verder volgt. Kerk zit erbij en kijkt ernaar hetgeen Christus voor hen gedaan heeft en hen uit vrije genade in de schoot werpt. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet mee uitgeprobeerd. Of is u dat soms te licht? Is het u te licht dat Christus onder de ondraaglijke last van de toren van God is bezweken om de zijne vrij te kopen met de hoogste prijs voor zijn bloed? Is u dat te licht? Of wilt u ook nog een bijdrage leveren aan uw bekering en aan Gods kerk vergaderend werk? Wederop nog wat te doen. Discipelen stonden van verre toen hun meester tot de kruisdood veroordeeld werd en ze hebben hem alle verlaten toen de bende krijgslieden hem zochten gevangen te nemen. Dus de kerk mag toekijken als Christus de pers alleen treedt. Zijn ponden en zijn talenten staan borg voor de vrucht in Gods koninkrijk. En in de akker van Gods koninkrijk draagt alleen het gestorven zaad vrucht. Daar moet u ook op letten. Want als het zaad in de akker niet valt en sterft, dan draagt het geen vrucht. En de een wordt met 100 fout bedeeld, de ander 60 fout en de ander 30 fout. Maar de rest van het zaad blijft onvruchtbaar, omdat het geen zaligmakende wortel in zich heeft. En dan blijft het pond alleen zonder vrucht. He, niet omdat het in de aarde gevallen is, maar omdat het nog gestorven is. He. Dan blijft het zaad der wedergeboorte, het welk is Gods woord, alleen. En dan worden er geen ponden bijgewonnen, geen talenten vermeerderd. Hoeveel bewegingen er ook zijn, omdat er geen olie in de vaten zit. He. En wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Ja, er zijn wel predikers die menen een vol en onvoorwaardelijk evangelie te preken. Zo van zondekennis is geen voorwaarde. Waar wacht je nog op? Maar zo worden er duizenden in de bloemhoven gejaagd. En reizen met een tijdgeloof ter helle. En dat is het zaad dat op ondiepe plaatsen valt en terstond opkomt. Maar spoedig verdort als de bloem afgevallen is. Dan hou je een dode steel over, een gebroken rietstaf. Kun je niet mee voor God verschijnen hoor. Met een wondergeloof. Of met een tijdgeloof. Gods uitverkorenen komen zo makkelijk niet tot het geloof. Nee. Dat gaat door een onmogelijke strijd van leven of dood. En die strijd moeten ze verliezen. Ja. Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja, dan gaan de graven open, gelieven, en dan worden lijkdoeken ontbonden. En dacht je dat je nog enig leven moet meebrengen om door Christus tot leven gewekt te worden, dacht je dat? Nou, Christus handelt enkel met doden en als hij spreekt moet de dood wijken. Of heb je er geen kennis aan? Of meen je nu werkelijk dat een mens ook nog het zijne eraan moet toevoegen om op Gods gebod te reageren? Als het gebod inkomt, dan ga je niet aan Gods wet beantwoorden, maar eronder verloren, omdat de zonden levend worden. Dat is de bediening van de wet. En Paulus die in zijn eerdaags hield hij de wet stipt, maar hij was zonder de bediening van de wet. En hij zou zo verloren zijn gegaan, als de Heer hem niet gearresteerd had op de weg naar Damascus. En in de rechterstraat zijn zonde vergaf. Want toen dat gebeurde bij Paulus, stierf hij door de bediening des doods aan de wet. En toen viel genade vrij. En toen heeft het Gode belief, daar getuigt hij zelf van. Toen heeft het Gode belief zijn zoon in hem te openbaren. En dat is het leven, mensen. Dat is het leven. En toen won Paulus er tal van andere ponden bij, want hij preekte terstond Christus, deze wel een reuk des doods ten dode, maar andere een reuk des levens ten leven. Dus de vermeerdering van de ponden en talenten in Gods koninkrijk is het werk van een soeverein drieënig God. Gods kinderen en knechten zijn maar slijk in de handen van Christus. Ik ben maar een krijtje in Gods hand, mocht het dus zo zijn. En het zou een wonder zijn als we daartoe verwaardigd werden. Maar het zal een groter wonder zijn. De Heere zegt, verwonder u niet als de geesten u onderworpen zijn, maar dat uw namen geschreven staan in het boek des levens des lams. Dat zegt hij tot zijn discipelen. Want er zijn namelijk ook dode richtingaanwijzers die wel de weg aanwijzen, maar er zelf buiten staan, er zelf geen kennis aan hebben. En die mensen die zweten soms heel erg hoor. Ik heb ze wel gezien die op hun tenen stonden te preken en met het zweet op hun aangezicht. Allemaal mensenwerk, mensen. Maar die de ponden Gods erbij winnen, schrijf op al het hunne de dood. Want het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Daar is van de mens niks bij. Zalig worden is een eenzijdig godswerk. Ze komen aan door het goddelijke licht geleid. Niet door ons licht. Het zijn niet mijn ponden en talenten, maar de zijne. En dan wordt het pond van die luie dienstknecht afgenomen en het dien gegeven die 10 ponden erbij gewonnen heeft. Want dat is het slot, hè? Dat zegt de Heer, want ik zeg u dat een iegelijk die heeft, zal gegeven worden. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden, ook wat die heeft. Dus dat ene pond waar die niks mee gedaan heeft, dat zal hem ook afgenomen worden. Een luie dienstknecht is een knecht zonder kindschap. Want kinderen doen de wil des vaders met vreugde en met blijdschap, met liefde. En als de liefde van Christus de vervulling van de wet niet is in ons leven, dan is het allemaal wettisch werk. Allemaal wettisch werk, ook al verzet je 5 kwartier in een uur, allemaal wettisch werk. Ik heb ze wel zien gaan met vrachtwagens, wasmachines en koelkasten naar Oost-Europa. Maar Gods woord spreekt niet over vrachtwagens, koelkasten en wasmachines, maar over een beker koud water gegeven aan één van de kleine, dus dat zijn de wezen, in de naam eens discipels. Een bekertje koud water. Dus een luie dienstknecht is niet per se iemand die op een luie stoel zit. Nee, het is een leraar die het pond van zijn heer onaangeroerd laat met prekerijen buiten het recht om. Gods ware volk en knechten investeren in Gods koninkrijk met het woord der gerechtigheid, biddende in de Heilige Geest om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Maar dat doen ze niet volgens de systemen van sommige zendingsinstellingen. Om de kerk structuur te geven. Wat heb je daar nou aan? God zoekt zaad om zijn koninkrijk uit te breiden. Dat red je niet met structuur en systemen. Maar alleen door het pond uit te werpen op het water. Nou, sommigen werpen wel eens een korsie brood op het water. Ja, maar dat wordt direct door de eend opgevreten. Het hele brood moet erin. Een heel mens moet overboord. Om als een uitbraaksel der hel op de stranden der wereld te worden uitgespogen. Want als het zaad in de akker, wat is nou de akker? Dat is de wereld. Als het zaad in de akker niet valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. Ik las eens in de wachter Sions van de hand van Domen in Milan het volgende. Hij zei, als ze mij op straat neer zouden zetten en dan vragen wat men met die man moest doen, dan zou de wereldling zeggen, laat die man toch gaan, want die doet ons niet het minste kwaad. Maar de vrome godsdienstige mensen zeggen, laat hem gekruisigd worden. Dan kun je toch een vraag stellen, beste lieve Milan. Hebt u zich ooit afgevraagd of u die vijandige godsdienst niet zelf gekweekt hebt in uw kerkverband? U wordt er verafgoot als een paus. Dat zou u niet moeten toestaan. En de bitterste vijandschap heb ik ondervonden van mensen die beweren dat God niet meer werkt, behalve in de gereformeerde gemeente in Nederland. Als het daar nog gebeurt, dan gebeurt het daar. Zeggen ze. Nou, het gros belijders in de gereformeerde gemeente in Nederland denkt werkelijk dat zij tot de zuiverste kerk behoren. En dat laten ze ook goed blijken. Maar als je naar de waarachtige bekering vraagt, door een weg van vrede en recht, staat de wagen stil of je krijgt een versteend antwoord. Hè? Weet je wat ze zeggen? Dat zal God moeten doen. Hè? Dan zeggen ze zo koud als de rilling over je lucht lopen. Hè? Dat zal God moeten doen. Ja. Alsof God dat moet. Meer weet men dikwijls niks te zeggen. En als je dan van Christus gaat getuigen door het weg van het recht, weet u, dominee Milan, wat men dan keihard en basters vijandig zegt, dat zal nog toegepast moeten worden. Ja. Omdat ze er zelf buiten staan, dan willen ze ook tijden buiten staan. Hè? Ook al mag je er vanuit, ook al mag je er uitspreken. Hè? Weet je wat ze dan zeggen? Zal nog toegepast moeten worden. Nou, dat men met zo'n houding de Heilige Geest wederstaat, zoals de Sanhedristen dat deden bij het getuigenis van Stefanus, daar schrikt men in die kringen niet het minste van. Zo verhard. En verharding, weet je wat verharding uitwerkt? Verwoesting. Het is de tijd dat de Heere werkt en die kerkelijke hoogmoed met de grond gelijk maakt. Want hij zal Judas steden bouwen uit de gereformeerde gemeente in Nederland. Nou, dat staat er niet op. Hij zal Judas steden herbouwen uit het stof. En dan zijn er ook nog van die evangelisten die menen met tact te moeten optreden om anderen te overtuigen van de waarheid. Nou, dat is ook een achterhaald station. Want de Heere Jezus heeft gezegd, bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en wien zijn zij gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen, wij hebben op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. En wij hebben nu klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende. En gij zegt, hij heeft de duivel. Hè? Ze zeiden van Johannes de Doper, het is een klinkend metaal en een luidende schel. En de Zoon des Mensen is gekomen, zegt de Heer Jezus, eten en drinken. En gij zegt, zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Je kunt het op het scherpst zeggen, op het scherpst van de snede. En je kunt het liefelijk zeggen en op de fluit spelen. Maar God zei tot Paulus, spoed u en ga in der haast uit Jeruzalem. Want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En dat heeft de Heer tot mij gezegd in Nederland. Ze zullen uw getuigenis niet aannemen. En met de scherpte van het woord zou ik de deur dichtgooien en elk gesprek onmogelijk maken, volgens zeggen. En zo ver is men al weg dat men niet eens gelooft dat de deur reeds lang is dichtgegooid in het paradijs. Wij openen geen deur hoor. Maar Christus heeft tot mij gezegd, ik heb u geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Nou, doe je best. Probeer die deur maar dicht te doen. Want God doet met het pond wat hem behaagt. Niet hoe mensen erover denken. Hoe dominees erover denken. Al die godsdienstige takt van de godsdienst, dat resulteert alleen maar in mooie gebouwen, prachtige structuren, ontwijfelbare systemen, tot de nok toe gevuld met de gezelligheidsgodsdienst van 99 rijke jongelingsbokken, waarvan de herders zich niet bekommeren om dat ene verloren schaap in de wildernis der wereld. Maar straks zal uit de mond van Christus klinken niet waar de 99 zijn, waarmee de kerken zich vermaken en zich druk maken, maar dan zal het klinken, waar is dat ene verloren schaap? Ik ben onlangs nog in Zuid-Afrika geweest en ik vertelde sommigen hetgeen de Heere gedaan had op de weg welke woest was. En toen kreeg ik het verwijt van een refo-dominee dat ik eerst contact met de plaatselijke kerken had moeten zoeken. Ja. En laat ik hem vertellen dat alle kerken gesloten waren. Omdat de scholen met vakantie waren. De kerken waren ook met vakantie. De dominees waren met vakantie. Ambtsdragers waren met vakantie. De kerken waren zondags dicht. Ja, toen ging ze mond op slot. En God is echter nooit met vakantie geliefde. En op de wegen die woest zijn, reizen nog talloze moormannen. Niet veel Filippus hoor. Nee, niet veel. Nee. Maar de velden zijn wit om te oogsten, doch de arbeiders weinigen. En het is niet mijn roeping om eerst de kerken te contacten. Ik ben geroepen op de wegen welke woest zijn. Niet op woeste wegen, maar op wegen die woest zijn. Lees ook nergens dat Filippus eerst contact gezocht heeft met de plaatselijke kerk voordat hij de moorman Jezus verkondigde. Waar staat dat? Staat dat? Staat dat in de Bijbel? Mensen, je kunt erop rekenen dat als je een echte roeping van de Heere hebt te vervullen, dat de afgunst begint bij het huis Gods. Ik kan geen boekje uitgeven of de laster gaat alweer in het rond. Ja, mensen naar de mond praten, dat is mijn roeping niet hoor. En dat ligt ook niet in de aard van mijn karakter. Mensen naar de mond spreken is duivels bedrieglijk. En al degenen die zich eraan schuldig maken, zullen het oordeel dragen, hoe wie ze ook zijn. De zonen van Samuel namen geschenken aan en bogen het recht, dat is de kerk van vandaag. En de kerkelijke fondsen en kassen puilen uit van het geld, maar op de wegen welke woest zijn, is geen zendeling te bekennen. Ja, al die theorie even gelisten, maar daar geef ik geen cent om. Men wil wat zichtbaars, wat tastbaars en vooral vrijwilligers om de kosten te dekken. En dat is het pond in zweedoeken gelegd. Maar de ponden die bij God vandaan vermenigvuldigen, komen niet in de krant hoor. Want daar heeft men niet de minste interesse. Maar er komt een volk in het vaderhuis, geliefde, dat hier niet gekend is. Maar straks mogen de zulken in Christus zeggen, zie, daar ik en de kinderen die gij mij gegeven heeft. En geestelijke kinderen worden alleen geboren als de kerk gemeenschap heeft met haar hoofd, hè? Met Christus. Geestelijke vruchtbaarheid komt niet voort uit structuur en systemen, bij een wijze mens. Maar uit Christus en uit de gemeenschap met hem. En de kerk is als een barende vrouw, die al te samen tweelingen voortbrengen. En geen onder hen is jongeloos. En want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden. Maar degene die niet heeft, van die zal ook genomen worden op wat hij heeft. En dat laatste zien we bij de rijke jongeling voltrokken. En hij meende heel wat te hebben op geestelijk gebied. En hij had al de geboden onderhouden van zijn jonkheid af. Maar Christus snijdt al die werken af en toen hield hij niets over dan een hart met hatelijke droefheid jegens Christus. Hoor je wat ik zeg? Met hatelijke droefheid jegens Christus. Gods kinderen woekeren met de ponden gods, maar als Gods volk rekenschap moet afleggen van een rentmeesterschap, dan staan ze er verlegen bij. Met lege handen, een leeg hart, maar dan zal de koning tot hen zeggen, die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was krank en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Maar dan zullen Gods kinderen zich dat niet herinneren. Ze zullen zich dat niet kunnen herinneren. En dat zal het eeuwige wonder uitmaken. Namelijk wat in Gods herinnering ligt opgesloten. En God vergeet het niet. Christus is dus ook borg voor zijn kerk als zij rekenschap moeten geven van haar rentmeesterschap. Hoort u het? Dan zal Christus rekenschap afleggen van de werken des geloofs die Gods kinderen zich niet zullen herinneren, want hun werken volgen na hen. Dan zal Christus het woord voor hen voeren. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Enzovoort. O geliefde, wat zal dat toch een dag zijn. Als de Heere de schoven in zijn schuur zal verzamelen en het kaf met onuitblusselijk vuur zal verbranden. Het kaf zal zich allerlei goede werken herinneren en die met name noemen. Maar daar zal blijken dat Christus er niks van af weet. Dat zal toch een ontdekking wezen, geliefde. Zoek toch niet met een misschientje de hemel aan te doen, want dat zal eeuwig tegenvallen. Maar zoek met God verzoend te worden door de weg van het recht, want dan zult gij ook de geloofswerken hebben die God in de eeuwigheid voor zijn volk heeft voorbestemd. En van die werken, daar zal Christus rekenschap van afleggen, omdat zij in hem gedaan zijn. En geliefde, we gaan weer eindigen, want die tijd gaat maar door. Hè? Maar gedenk te sterven, want we hebben hier geen blijvende stad. Gedenk dat we rekenschap af moeten leggen van ons rentmeesterschap. En als je werken niet in God gedaan zijn, dan zal je zelf op 1000 vragen geen antwoord weten. Maar gedenk dat we rekenschap af moeten leggen van ons rentmeesterschap. En dat kan alleen als Christus ons geworden is, tot wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemen in de Heere. Amen. Lieve Heere, mocht gij het ons leren, dat wij niks hebben in te brengen in uw koninkrijk, maar dat gij alles voorbestemd, voorzien, de Heere heeft het voorzien, toen Abraham zijn zoon wou slachten op het altaar, zijn zoon Isaac, toen had gij een ram voorzien, gij hebt Christus voorzien, gij hebt een lam besteld, dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat verantwoording zal afleggen van het rentmeesterschap van uw kinderen. Want ze zullen zich het niet herinneren. Heren, wanneer hebben we dat gedaan? En dan zult gij het opnoemen. Alles wat ze gedaan hebben in u. O Heren, mochten we toch in u geborgen zijn. Voor tijd en eeuwigheid beide. Want dan zult gij al de eer ontvangen. Vergeef het onze en zegen het uwe. Om Jezus wil alleen. Amen. zingen we tot slot van de 89e psalm en daarvan het 7e zangvers. Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.